Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geef, Heer de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan Konings Zoon om uw knechten te richten met beleid. Wij zingen uit Psalm 72, daaruit de versen 1 en 4. Psalm 72, het eerste en vierde vers. Beleiden wij samen ons geloof en stemmen wij daarmee in door het eerste vers te zingen van Psalm 98. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Het eerste vers van Psalm 98. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden wij ons geloof in de drie-enige God met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En is opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zullen samen nu eerst bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de geest. Heer onze God, getrouwe God en Vader in de hemel. Opnieuw komt u vanavond naar ons toe met genade en vrede. En dat alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. U ziet in gunst, in genade, naar ons om. Al zo lief hebt u de wereld, hebt u ons en hebt u mij gehad, dat u uw enige geboren Zoon gaf. De engelen zongen van het welbehagen en u komt daarom naar mij toe met genade. Om klein onder te worden. Want wat deden wij? Wie zijn we? Wie ben ik? Dat u telkens weer opnieuw woorden van eeuwig leven laat horen. Dat u telkens weer opnieuw, ondanks zonden en ongerechtigheden, naar ons omkijkt. en toch weer het allerbeste met ons voor hebt. Genade en vrede. En in deze dienst wilt u ons iets leren om te schuilen achter het borstwapen van uw gerechtigheid. We willen zo graag vechten met het onze. We steunen zo graag op onze ijver en onze inzet, onze beste bedoelingen. En we menen dat wij in die strijd op die wijze een heel eind zouden kunnen komen. Dat we gunstig afsteken bij anderen. Totdat we ontdekken dat wij geen draad gerechtigheid zelf bezitten. Niets bezitten wat voor u kan bestaan. En dat wij uw gerechtigheid, dat wij u, Heer Jezus, nodig hebben. Wilt u ons leren om de wapens te hanteren, geestelijke wapens, en op de juiste wijze in die strijd te staan. Daarom zijn we hier vanavond samen. Heb dank dat we hier kunnen zijn. We denken aan hen die thuis meeluisteren, vanwege gezondheid of ouderdom, of om andere redenen. Wilt u daar op dit moment of op een later moment uw zegen geven? We bidden u ook voor hen die van uw dienst vervreemden, die u niet meer willen dienen, die andere wegen gaan, die zonder u menen te kunnen. Kan allerlei oorzaken hebben bij henzelf, bij anderen, bij ons. O Heere, breng ze terug. Terug in uw gemeente, waar dan ook en hoe dan ook. Opdat ze ook die woorden van genade en vrede zullen horen. Wees hen erbij die tobben. Tobben met hun relatie. Tobben met hun zonden. Tobben met hun verslaving. Tobben met mensen. Tobben met de kerk. Zij die worstelen met u. O Heere, wilt u midden in die aanvechting, midden in die strijd, woorden van evangelie laten klinken en laten doordringen dat zij gaan beseffen dat er bij u uitkomsten zijn. Want wie in u gelooft, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben en zelfs eeuwig leven. O Heere, zoek ze op en breng ze terug en verblijd hen met dit evangelie van genade en vrede. Bedroefde mensen wil ze troosten, hardleerse mensen wil ze leren. Jonge mensen, oude mensen, u weet precies wat wij nodig hebben. Leer het ons in deze dienst. En neem alles weg wat zou kunnen storen en vervul ons daarom vooral met de geest van u, Heer Jezus Christus. We vragen het u in uw naam. Amen. De verkondiging is in deze dienst opnieuw uit Efeze 6 over de wapenrusting. En we willen nu nadenken over het borstwapen van de gerechtigheid uit vers 14. Maar de schriftlezing is daarom eerst uit Lucas 18, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Een verhaal dat Jezus bedacht, om zo te zeggen, gebruikte om aan fariseeën en schriftgeleerden, maar juist ook aan fariseeën, iets te leren. Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Alles wat wij vanavond horen en ook wat we zongen draait steeds weer om gerechtigheid. Die fariseer in deze gelijkenis die laat doorschemeren dat hij toch wel het een en ander bezit. Dat hij toch wel wat is. Dat als er één in aanmerking komt voor het koninkrijk der hemelen, hij dat wel is. Terwijl hij er eigenlijk helemaal buiten staat. En de tollenaar die meent niets te hebben, maar hem wordt alles geschonken. Het is een gelijkenis en we zullen die samen eerst lezen. Lucas 18 vanaf vers 9. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing uit Lucas 18. Tekstwoorden staan in Efeze 6, vers 14. Er staat in vers 14, houd aan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Houd aan stand, u bekleed hebbend, zo staat het er letterlijk, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Tot zover de tekst. Thema is het hart van de zaak. In de voorgaande preken over Efeze 6, dat eventjes ter opscherping, hebben wij 3 ontdekkingen gedaan. De eerste ontdekking betrof vers 10 van hoofdstuk 6, waar apostel Paulus de gemeente oproept om gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Zij moeten zich sterken in de sterkte van God, in de kracht van God. Toen hebben we erbij gelezen, Romeinen 8, vers 31 en volgende, waar gesproken wordt over degenen die geloven dat zij meer dan overwinnaar zijn. De wapenrusting, beschrijving daarvan, begint met te verwijzen naar die kracht, naar die sterkte, naar die overwinning. Voor de strijd uit is dan de eerste ontdekking dat de strijd al gestreden is en dat de overwinning al een feit is. In hem meer dan overwinnaar. De tweede ontdekking deden wij in de versen 11 en 13, waar gesproken wordt over die wapenrusting die aangedaan moet worden. En de krijger, de strijder, wordt opgeroepen om te staan. Alleen maar te staan, in staat zijn om te staan en in staat zijn om te weerstaan. Maar ze hoeven niet te vechten, ze hoeven ook niet te willen winnen. Ze hoeven alleen maar te staan op hun post, volhardend op hun post. Zoals die krijgers in de tijd van Nehemia op de muren van de stad. Staan. De overwinning is een feit. Men hoeft alleen maar in de strijd op zijn of haar post te staan. De derde ontdekking was, naar aanleiding van vers 14, het eerste gedeelte, de gordel van waarheid. Daar stond niet het woordje de, maar gewoon waarheidsgordel. En de uitleg daarvan was dat het gaat om oprechtheid. Het gaat er niet om dat wij vechten met de waarheid, dat wij vechten met de waarheid. En dat wij zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Maar het gaat juist om de oprechtheid, de waarachtigheid, de doorzichtigheid van degene die strijdt, van de gelovigen. Oprechtheid. En er stond dus niet de waarheid. Nu aan het einde van vers 14, en dat is de vierde ontdekking van deze dienst, hopelijk, staat het borstwapen van de gerechtigheid. En dan staat er in het Grieks dat woordje de wel. Het gaat hier over 1 gerechtigheid. De gerechtigheid, namelijk de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En hoe je daaraan komt en hoe je die kunt aandoen, daarover in de preek. Het hart van de zaak. Efeze 6, vers 14b. Eerst gaan we onze gaven geven voor de diaconie en voor kerkbeheer en bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit gebouw. Vanmorgen heb ik vergeten af te kondigen dat morgenavond er ook bijbelkring is bij mevrouw Segers in Lissen, de bijbelkring onder leiding van broeder Van Vliet. Dus ook morgenavond, 28 oktober, gaat die bijbelkring weer verder. Ik wil ook nu wijzen op de berichtgeving over de dankdag. Met en door kinderen ligt nog een A4'tje op de welkomsttafel. Als u die vorige week niet ontvangen had of kwijt bent, de jongeren kunnen op de een of andere wijze daarin meedoen. En we willen dat graag stimuleren. Dus neem in ieder geval zo'n A4'tje mee. We gaan nu samen zingen uit de 71ste psalm. Psalm die ook weer zingt van gerechtigheid. De versen 1, 11, 14 en 18. Uit psalm 71, het eerste, 11e, 14e en 18e vers.
schaamrokken, die mijn ziel doen zuchten.
Direct na de verkondiging zingen wij uit Psalm 32 en daarvan vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Het laatste vers van Psalm 32. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die onze gerechtigheid is. Ik denk dat iedereen wel weet, ook de kinderen onder ons, wat een kogelvrij vest is. Er zijn in onze tijd nog wel eens gevaarlijke situaties. Mensen worden bedreigd. Politie moet erop af of anderen die daarvoor bestemd zijn. En men draagt dan om een bepaald gevaar voor te zijn een kogelvrij vest. Mocht een andere partij schieten of geweld gebruiken, dan zijn ze in ieder geval beschermd voor zover betreft hun bovenlichaam. Hart, longen en andere organen. Want door dat kogelvrije vest kunnen althans bepaalde kogels afgeweerd worden. Dat is een stukje veiligheid. Mariniers, politieagenten, het is bescherming voor hen. En in die omstandigheden dan moet men zulke dingen dragen. Dat is een must. Die moet je hebben. Een must have. Maar het gaat in onze tekst ook over zo'n borstwapen. Borstharnas. Ik moet al te denken aan de geschiedenis van David en Goliath. David die ontdekt dat Goliath probeert het volk belachelijk te maken en de God van het volk belachelijk te maken. En niemand neemt de strijd op tegen Goliath en dan zal hij het doen. Goliath in zijn machtige, reusachtige harnas, grote zwaard en schild. En David zal daar tegenover moeten vechten, krijgt een harnas aangereikt van koning Saul. Maar dat past hem niet. En tenslotte gaat hij dan maar met zijn slinger en zijn steen. Geen harnas. Maar goed, bij zo'n harnas, borstwapen, denk ik dan aan Goliath. In ieder geval moet een gedeelte van het lichaam daardoor beschermd worden, zodat er geen gevaar is voor het leven. Het borstwapen, en dan heet het hiervan de gerechtigheid. Een christen in de strijd van het geloof, met die hele wapenrusting aan, draagt een gordel om zijn middel, de waarheidsgordel, en kleedt zich met het borstwapen van de gerechtigheid. Mij viel dus op, en dat heb ik zojuist al gezegd, dat nu bij dat tweede wapen, dat woordje de er wel staat, het gaat dus om een hele specifieke gerechtigheid. Het gaat om een heel speciaal wapen. Het borstharnas van de gerechtigheid. En we begrijpen natuurlijk wel dat het geen gewoon gevecht is waar het in Efeze 6 over gaat. Het is niet een gevecht met geweld van pistolen en geweren en noem maar op. Maar het is het beeld van de geestelijke strijd tegen de duivel en de machten en de zonde en zo. Nou, in die strijd heb je een borstwapen van de gerechtigheid nodig. En wat is nou gerechtigheid? En wat bedoelen we nu met de gerechtigheid? Ja, dat zijn van die moeilijke woorden die je soms niet kunt vertalen met een ander woord. Weer kunt geven met een eenvoudig woord uit onze tijd. En daarom moet je het soms wat uitleggen. De gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is datgene wat precies in overeenstemming is met de wet van God. Elke zondagmorgen lezen wij de 10 geboden. Er zijn er meer geboden in het Oude Testament. Maar alles wat bij die 10 geboden past, wat daarbij hoort, de gehoorzaamheid daaraan, dat is gerechtigheid. Nou, we hebben niet alleen het Oude Testament, we hebben ook het Nieuwe Testament. De wet in het Oude Testament, het evangelie van het Nieuwe Testament, dan dat loopt door één, dat hoort bij elkaar. En die gerechtigheid heeft alles te maken met die wet, maar ook met het evangelie. Wet en evangelie samen en dat alles bij elkaar, gehoorzaamheid daaraan en geloof daarin, dat is de gerechtigheid. Wie zich houdt aan die wet, wie gelooft in het evangelie, die is rechtvaardig, die heeft gerechtigheid. Maar nog gaat het over de gerechtigheid. Nou, die hebben wij niet. Ik niet, u niet, jij niet. De gerechtigheid, wat is dat dan? Nou, in Genesis 3, helemaal aan het begin van de Bijbel, kennen we de geschiedenis van de zondeval, waar Adam en Eva voor het eerst zondigden. De eerste mensen zondigden. En sinds die zondeval van Adam en Eva is er op de aarde niet één mens nog rechtvaardig. Er is sinds Genesis 3 niemand die volkomen in overeenstemming leeft met die wet en met het evangelie. Adam niet, Eva niet, Kain niet, Abel niet, ik niet. Ook niet met de beste wil van de wereld, zet ik mijn beste beentje voor, niet. En zelfs als ik geloof, blijft het kwaad mij steeds heel dichtbij. Paulus zegt er iets over in een van zijn brieven. Er is geen mens die goed doet. Er is niet één mens die rechtvaardig is. Er is er niet tot één toe. Ik niet, jij niet, u niet. Niemand van ons. Al die mensen die meeluisteren, niemand. Er is niet één persoon onder ons die rechtvaardig is. Met de beste wil van de wereld, met het beste beentje voor, en zelfs als ik geloof, ben ik als mens die gelooft nog niet aan de maat. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, terwijl ik bezig ben het goede te doen, overvalt mij zo weer het kwade. De gerechtigheid bezit ik niet. U niet. Jij niet. Maar er is één mens, de mens Christus Jezus, beloofd in Genesis 3, geboren in de volheid der tijd uit Maria, de maagd Maria, heilig geboren, heilig ontvangen, die geen enkele zonde deed. Nooit was er bedrog op zijn lippen. Nooit ook maar één zonde in zijn hart. Heilig geboren, heilig ontvangen, heilig geleefd. Zonder enige zonde. Maar hij is, omwille van onze zonden, tot zonde gemaakt. En zo is hij gegaan van de kribbe naar het kruis. En moest hij toch sterven, niet vanwege onze zonden,
niet vanwege zijn zonden, maar vanwege onze zonden. Al onze ongerechtigheden zijn op hem gelegd. En de toren van zijn vader brandde los op hem, 3 uur duisternis. En na volbrachte strijd sprak hij, het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. In uw handen beveel ik mijn geest. En zo heeft hij door lijden, strijd en sterven, door het offer aan het kruis van Golgotha, de gerechtigheid teweeg gebracht. Hij was zonder zonde, maar door zijn lijden en sterven voor de onze heeft hij de gerechtigheid tot stand gebracht. En daarom heet de Heer Jezus ook de Heere onze gerechtigheid. Nu gaat het in die wapenrusting over houd stand en bekleed u met, u bekleed hebbende met het borstwapen van de gerechtigheid. Dus die gerechtigheid moet je eigenlijk als een wapen om je heen leggen. Je moet dat borstwapen aantrekken. Een politieagent, een marinier, moet dat kogelvrije vest aandoen. Dan is die veilig, dan is die beschermd, die plek. Wij worden opgeroepen om het borstwapen van de gerechtigheid. Wij moeten die gerechtigheid als een borstwapen om ons heen leggen. Aandoen. Ons bekleed hebbende met. Er staat dus niet dat wij het moeten maken. Dat wij het op de een of andere wijze moeten fabriceren. Dat borstwapen van de gerechtigheid. Wij moeten het alleen aandoen. Dat betekent dat het er dus al is. De gerechtigheid, het borstwapen van de gerechtigheid, wordt ons gratis, helemaal voor niets, aangeboden. En het enige wat wij zouden moeten doen, is het aantrekken. Ons bekleed hebbende met de gerechtigheid. Er staan nog meer van zulke teksten in de Bijbel. Er staat ergens in de Romeinenbrief, hoofdstuk 13, dat wij de Heer Jezus Christus moeten aandoen. Alsof hij een soort jas zou zijn. Het kleed van de gerechtigheid aandoen. Jezus Christus aandoen. In een andere tekst, en dat staat in Efeze 4, gaat het over de nieuwe mens aandoen. Je bekleden met de nieuwe mens. Nou, deze tekst staat in datzelfde verband. Het borstwapen van de gerechtigheid aandoen. Jezelf voorzien van de gerechtigheid. Maar, en dat is nou de kardinale vraag, hoe kun je nou jezelf, hoe kan ik mijzelf nu bekleden met de gerechtigheid van Christus? Hoe kan ik nu de Heer Jezus Christus aandoen? Hoe kan ik nou die nieuwe mens aandoen? Enige antwoord daarop is dat aandoen, dat bekleed worden met, dat je bekleden met, dat is geloven in de Heer Jezus Christus. Geloven in de gerechtigheid. Om zo te zeggen, hij staat gereed met dat kleed, met zijn gerechtigheid, met dat borstwapen. En hij zegt tegen ons vanavond hier in deze kerk, hij zegt hier, mijn gerechtigheid, de gerechtigheid, dat heb je nodig om te kunnen blijven staan in de strijd van het geloof. En met mijn gerechtigheid alleen ben je veilig en beschermd. Hier is mijn gerechtigheid en bekleed jezelf ermee. Doe het aan. Geloof. Mag ik nog iets zeggen van die gerechtigheid? Een aanbeveling. Die gerechtigheid betekent volkomen verzoening. Het is een volbracht offer. Alles heeft hij betaald. Het is volkomen voldaan. Verzoening, 100%. En dat werk van de Heer Jezus Christus op Golgotha's kruis tot in de dood is door de Vader in de hemel goedgekeurd, want op paasmorgen heeft hij zijn zoon uit het graf geroepen. Met andere woorden, de strijd is gestreden, de prijs is betaald, het offer is gebracht en die gerechtigheid, mijn zoon, is volmaakt. Ik aanvaard dat offer, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En die gerechtigheid, om het nog maar even aan te bevelen, die vind je nergens anders. Niet bij jezelf, niet bij de kerk, niet bij een dominee, niet bij een goede vriend, niet bij je vader, niet bij je moeder, niet bij wie dan ook in deze wereld, welke held dan ook, die vind je alleen bij de Heer Jezus Christus. En wat je moet doen is dat borstwapen aantrekken. Er de hand op leggen en het naar je toe trekken. U bekleed hebbende, ja, dat is de daad van het geloof. Dat wil niet zeggen dat je dus zelf iets van die gerechtigheid kunt maken. Het is alleen maar dat je die gerechtigheid, die voor 100% zijn werk is, mag aandoen. In het geloof. Nou, dat is heel mooi. Dat is het verrassende van deze tekst. De gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. Maar stel nou dat ik geloof. Nou ja, ik geloof. Stel nou dat u gelooft. Nou, zegt u, ik geloof. Jij. Dan bekruipt mij wel eens een keer de twijfel. Of niet? Dan komt er iets tussen. Kijk, je leest in de Bijbel, je gaat naar de kerk en je zingt. En je doet belijdenis, je gaat het avondmaal, je leeft daarbij. En ineens, ja, dan zijn er van die dingen die je bedenkt. Je verstand. Je denkt eens over de dingen na, dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar dat verstand kan soms zoveel invloed hebben, dat je ineens gaat twijfelen. Aan de dingen die je leest, die je hoort en die je zelf ook leek te geloven. Ineens is er iets vanuit het verstand wat je onrustig maakt en aan twijfelen brengt. Of er komen allerlei zorgen op je weg. Kijk, en bij mooi weer kun je natuurlijk zingen, kun je lof zingen en kun je blij zijn en dankbaar zijn. En dan kan het allemaal niet stuk. Als het mooi weer is, dan kun je van alles en nog wat aan. Maar als er zorgen komen, ja, waar is God dan? En als God dan het leven leidt en God dan voor de mensen zorgt en God zonden vergeeft, en die zorgen die worden alleen maar groter, dan kan je wel eens een keer een gevoel van twijfel bekruipen. Als het verstand weer een rol gaat spelen en als je zorgen een rol gaan spelen. En dat zelfvertrouwen, ja, op een gegeven moment moet je, ja, net als Petrus, overboord. En dan loopt hij op de golven en hij gelooft. En ineens let hij op die golven, let hij op die zorgen en hij zinkt zomaar weg. En voordat je het weet, je kunt zingen, hij is mijn gerechtigheid. Maar voordat je het weet ben je aan het twijfelen, zink je weg. En dan zegt de duivel, zie je wel. Daar ga je dan.
Op een andere manier word je ook nog wel eens een keer in verwarring gebracht door allerlei verleiding. Kijk, ik kom van nette huizen, om zo te zeggen. Nou ja, speelt het ook geen rol als het gaat om de zaligheid? Ik ben toch ook niet de slechtste, ik ben niet de straat groot geworden en zo. Ik heb altijd keurig netjes geleefd. En misschien zegt u ook wel, nou ik zet me heel veel in voor de Bijbel, voor de kerk, voor het geloof, voor de gemeente, voor mensen, in de hulpverlening. En ik ben behoorlijk ijverig in de dingen van het Koninkrijk van God. En dan gaan we min of meer, vroeg of laat, er een beetje op rekenen. Ja kijk, er zijn heel veel mensen die de wet van God niet kennen en die goddeloos leven. Nou ja, dat die niet zalig worden, dat is wel te begrijpen. Maar dat ik niet zalig word, ik heb zo'n nette komaf en ik zet me zo verschrikkelijk in en ik ben zo ijverig. Nou dan moet het toch wel kunnen, dan moet het toch goed komen. De gerechtigheid. Maar ondertussen ben je aardig bezig om te bouwen op je eigen gerechtigheid. Twijfelen, verleidingen. En ja, soms dan overvalt je ook de onzekerheid. Omdat je net als Paulus er weer tegenop loopt. Ik zal zus en zo doen. En voordat ik het weet, doe ik toch weer dat andere, dat verkeerde. Abraham, de man naar Gods hart, door het geloof gerechtvaardigd. Hij was degene notabene die aan het liegen was. Nee, het is mijn zussen, mijn zuster. Niet mijn vrouw, het is mijn zuster, tot twee keer toe. Abraham? Ja, Abraham. En Petrus, oh nee, maar u bent de zoon van de levende God. Prachtige belijdenis. En even later, ga weg achter mij, Satan, want je bent bezig in de weg te staan. En hij verloochent zijn meester. Abraham kwam alles tekort. En Petrus komt alles tekort. En Paulus herinnert zichzelf telkens weer aan het feit dat hij de gemeente vervolgde. Ik heb de gemeente vervolgd. Het borstwapen van de gerechtigheid. En als je dat in het geloof wil aandoen, dan zegt de duivel: jij? Verbeeld je niet. Hoe vaak twijfel je niet? Hoe vaak kom je niet in verleiding? Hoeveel kom je niet tekort? Jij? Zie je wel? Dat je niet deugt. En dan zeg ik in het geloof: zie op hem. Als de duivel je aan het wankelen brengt, zie je wel. Zie dan op hem. Want hij kleedde mij met het borstwapen van de gerechtigheid. En als hij mij daarmee kleedde, dan kan niemand, ook de duivel, het niet afpakken. De gerechtigheid. Dat kogelvrije vest, dat borstwapen van de gerechtigheid, heeft hij mij omgedaan. Ik mocht mij ermee kleden. En daarom, als de duivel zegt, zie je wel, dan zeg ik: ik zie op hem. We hebben samen gelezen uit Lucas 18. Een gelijkenis, verhaal dat de Heer Jezus vertelde om iets duidelijk te maken. Iets duidelijk te maken over wat gerechtigheid is. Ik denk dat met dat voorbeeld van deze gelijkenis zelfs de jongens en de meisjes het ook wel kunnen begrijpen. Die fariseer. Nou, fariseers waren geen verkeerde mensen. Zij waren heel ijverig in de dingen van het Koninkrijk van God, ook in de wet en zo. Maar de Heer Jezus tekent hier een fariseer in Lucas 18, die toch wel op een verkeerde manier ermee omging. O God, zei hij,
Ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen, slechte mensen die de wet niet kennen, en zoals deze tollenaar. Tollenaar, per definitie een slecht mens, een dief, een woekeraar. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die, want ik, en dan begint hij op te sommen. Ik vast 2 maal per week, ik geef alles wat ik heb aan de armen en zo. Ik. O Heere God, u moet toch wel heel dankbaar zijn voor wie ik ben, voor u. De Farizeeën. En wat zegt die tollenaar? Die zegt ook, o God. Maar hij zegt het waarschijnlijk heel zwakjes. O God. Misschien heeft de farizeer het wel niet eens gehoord. Wees mij de zondaar genadig. Wees mij de zondaar genadig. Hij bidt om genade. Hij bidt om die gerechtigheid. Gelijkenis. Heel klein, de tollenaar, die dus blijkbaar ook helemaal verbruikt had, want zo wordt hij hier opgeroepen als degene die echt zondig is. Maar hij beleidt zijn zonden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wilt u mij bekleden met het kleed van uw gerechtigheid? Wilt u mij genade schenken? Wilt u mij mijn zonden vergeven? Hij doet door dit gebed de Heer Jezus Christus aan. Hij bekleedt zich met het kleed van zijn gerechtigheid. Hij vraagt om die gerechtigheid. Wees mij de zondaar genadig. Deze ging naar huis gerechtvaardigd. U bekleed hebbende met het borstwapen van de gerechtigheid. Hebt u het al aangedaan? Ben jij in het bezit van dat borstwapen? Het is er. Alles is volbracht. Het kleed van de gerechtigheid is gereed. Het borstwapen van de gerechtigheid is gereed. De gerechtigheid is gereed. Alles compleet. Het is klaar, het is intact, het is volkomen zuiver, door God aanvaard. Maar ben je in bezit nu? Geloof jij in de Heere Jezus Christus of in jezelf? Om het met het voorbeeld te zeggen, heb je nou wel of geen kogelvrij vest? De duivel blijft voortdurend aanvallen. En het blijft maar onrustig. Zie je wel, jij zus, jij zo? Heel achterom. Maar door op de Heer Jezus Christus te zien, alleen door op hem te zien, ben je veilig en beschermd. U bekleed hebbende met het borstwapen van de gerechtigheid. Het is er. Compleet. Doe het aan. Ik kom nog even terug bij David en Goliath. Goliath, indrukwekkend wordt hij ons getekend, die reus. Een groot zwaard, een groot schild en dat grote harnas, zijn hele lichaam beschermt en daar staat hij. En daartegenover Goliath, daartegenover David, met alleen maar een slinger en een steen. Geen harnas, geen zwaard, geen schild. Maar David stond daar in het geloof. Een slinger en een steen. Maar gekleed met het borstwapen van de gerechtigheid. Hij had zich met Christus Jezus bekleed. Hij geloofde. En
Hij won. Als u nou gelooft in de Heer Jezus Christus, net als David. Sterk geloof, zwak geloof, wat heb je dan? Nou, dan heb je heel veel. Ik lees het u voor uit antwoord 60 van de catechismus. Ah, luistert u maar. Hoe bent u, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en niet één daarvan gehouden heb. En dat ik nog altijd uit ben op allerlei kwaad. Toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde gehad had of gedaan. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel als ik die met een gelovig hart aanneem. En David nam een slinger, één steen, en hij geloofde in zijn Heer en Heiland en won. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Almachtige en heerlijke God, de Heere onze gerechtigheid. Zo hebt u zich bekendgemaakt, in het Oude Testament beloofd, in de volheid van de tijd gekomen, geboren uit de maagd Maria, heilig ontvangen, zonder enige zonde, tot zonde gemaakt, alles volbracht en het offer is gekeurd, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij zouden bekleed kunnen worden met het borstwapen van de gerechtigheid. Opdat de duivel het zwijgen opgelegd zou kunnen worden als hij zegt, zie je wel, want dan zien wij op u. O Heere, wilt u dat leren? Midden in de twijfel, de aanvechting en de tekorten, wilt u ons leren om telkens weer op u te zien. En te schuilen achter dat borstwapen van de gerechtigheid, achter u, Heer Jezus Christus. Heer, wanneer we ontdekken dat wij dat geloof missen, wilt u het werken, dat geloof. Als het geloof zwak is, wilt u het versterken door uw Heilige Geest. En wilt u ons leren om telkens weer te luisteren naar wat u in uw evangelie ons zegt, uw beloften. En doe ons daarop, op die beloften, vertrouwen. Al die beloften die ja en amen zijn in Christus Jezus. Er zijn er die zoveel strijd hebben. Die soms zo klein zijn. En vaak zo klein zijn. Die het niet durven geloven en zich niet durven toe-eigenen. Maar Heere, wilt u dan zo overdadig, zo rijk in uw genade naar hen toe komen en het hen laten zien dat het voor niets is, gratis is, alleen om de verdiensten van de Heer Jezus. Wilt u ons leren strijden? We gaan de week weer in, het werk weer in, de studie weer in, de school weer in, de kazerne weer in, de maatschappij weer in, het bedrijf weer in, de gezinnen weer in. Er komt zoveel op ons af. Maar wilt u ons midden in de aanvechting, de strijd, telkens weer opnieuw leren strijden op deze wijze in het geloof. Zodat we het ook aan de lijve ondervonden vinden wat het is om bekleed te zijn met dat borstwapen van uw gerechtigheid. Hier wilt u met ons meegaan naar onze huizen. Deze week zijn er weer bijbelkringen, catechisatie is er weer. Er zijn de ontmoetingen misschien thuis in allerlei bezoeken. Er zijn de nodige vergaderingen, voorbereidingen voor Dankdag, voorbereidingen voor de Alpha-cursus, voorbereidingen voor zoveel andere werkzaamheden in het midden van de gemeente, het evangelisatiewerk. Wilt u daarin genadig voorzien? Geef telkens weer vrijwilligers om het te doen en geef aan al die vrijwilligers, aan ons allen samen, zoveel van uw geest dat het gelukken mag. U tot eer, tot opbouw van de gemeente. Heer, wilt u ons behoeden op onveilige wegen. Ook als de storm heviger zal worden. Hier in Engeland. En als er misschien mensen in het verkeer in gevaar komen. Of op de zeeën in gevaar zijn. Wilt u ze beschermen. En wilt u een veilig geleide geven. Dwars door al die noden en zorgen heen. Als het hier dichtbij komt, maar misschien dat op andere plaatsen zoveel ergere omstandigheden zijn, rampen, aardbevingen, bevingen in de zee, tsunamis, dreigingen van allerlei andere geweld. O Heer, wilt u ook daar een God zijn van nabij, juist daar waar ook uw gemeente vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u het werk van zending en evangelisatie zegenen, ook het zendingswerk in de scholen in China. U weet wat er nodig is. Allen die uitgezonden zijn namens ons, namens anderen, in de verkondiging, in de landbouw, in de hulpverlening, in de medische zorg. Gort ze aan met uw kracht. en vervul ze met uw geest. Heere, zegen onze gaven. Doe niet naar onze zonden. Gedenk aan ons in uw gunst. Uw Vader, Zoon en Geest komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 89 en daarvan vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 8. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.